Ook dit is de eerste bekendmaking. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. We willen vanmorgen de schriften openen in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar beschrijving van Lucas, van Matthäus 26, van 57 tot en met 75. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we zingen Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer, ontzie hem toch, o Israël en leer, vertrouwend wachten, en wat er verder volgt. En daarna lezen we Matthäus 26 van 57 tot 75.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd te worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt preken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Matteüs 26 en beginnen bij vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de zaal van de hoge priester, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon Gods? Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zeggende: hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: gij waart ook met Jezus de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: ik weet niet wat gezegd. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die daar waren: deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: ik ken de mens niet. En een weinig daarna die er stonden bijkomende zeiden tot Petrus: waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Vers 74 en 75. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Het thema van morgen is de verloochening van Petrus. Ten eerste zien we dan de diepte van de borg in de verloochening, de diepe vernedering eigenlijk van de borg in de verloochening van Petrus. Ten tweede de liefde van de borg voor Petrus. En ten derde, dit alles geschiedt alleen onder de leiding van de drie enige God. Dus het thema verloochening van Petrus. Ten eerste de diepte van de borg in de verloochening. En de liefde van de borg voor Petrus. En alles onder de leiding van de drie enige God. We willen samen de Heere zoeken in het gebed, om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. Voor de koster Jan de Koning, die vrijdag 15 maart voor een ingreep aan zijn blaas naar het ziekenhuis moet, willen we een voorbeden doen. Laat ons samen bidden. Heere, trouwe God in de hemel, Gij die het ons weer vergunt, dat we weer mogen zijn in uw huis. Want dit is toch de plaats van het gebed. En zo mogen wij naderen tot u, o God, die in de hemel zit. Die heilige plaats waar de engelen hun aangezicht bedekken en het driemaal heilig uitroepen, mogen wij naderen tot u. Die weg is gebaand door uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, die geleden heeft, die gestorven is, opgestaan uit de doden, die alle gerechtigheid verdiend heeft en die de weg naar de hemel geopend heeft, die wij gesloten hadden. Want Heere, in het paradijs hebben wij toch die weg afgesloten naar het eeuwige leven. Maar u hebt hem weer geopend. En zo mogen wij tot u komen, de troon der genade, om te bidden, om barmhartigheid. Heere, want dat hebben we nodig voor morgen. Uw barmhartigheid, uw eeuwige liefde. Want buiten dat, Heere, is alles te dood en is geen leven. En we hebben vanmorgen deze geschiedenis opengeslagen. Een droeve geschiedenis van de verloochening van Petrus. Maar Heere, als we dat lezen, kunnen we dan zeggen dat wij beter zijn? Hoeveel keer hebben we uw naam tekort gedaan? Elke dag weer. Hebben we niet getuigd van u, hebben we niet gesproken over uw grote daden. Hebben we gezwegen? Hebben we misschien in onze handelingen en dingen die we deden laten zien: ik ken de mens niet. O Heer, als we heel eerlijk zijn en diep in ons hart zien, dan moeten we het ook belijden. Dat we niet verder komen dan Petrus, die hem verloochende, zelfs met eedzwering en vervloeking, omdat hij zat in de raad der goddelozen. Maar Heere, u bent het die hem opgezocht heeft. Want zo staat het toch in Lucas, die dat beschreven heeft. Toen keerde Jezus zijn aangezicht en keek Petrus aan. En die ogen, daar lag de liefde in. In die ogen lag de ontferming. En Heere, diezelfde ogen, die zijn vandaag toch tot ons gericht. Want u bent het die het gezegd heeft dat u gekomen bent op aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En uw ogen hielden Petrus vast. Heere, zou dat ook vanmorgen mogen zijn. Dat we al lezende in uw woord en in uw getuigenis mogen ontdekken. Uw erbarming, uw liefde, uw genade. En dat u door alles wat er in ons leven gebeurt, zoals ook in het leven van Petrus, zelfs de natuur sprak. En terstond kraaide de haan. En hoeveel wekstemmen hebben wij niet in ons leven gehoord, Heere. En laat het dan vanmorgen dan zo mogen zijn. Dat we door het geloof in uw ogen mogen zien. En Heere, wie kan tegen de liefde van u op? Niemand, toch? Want uw liefde is sterker dan de dood. Harder dan het graf. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. Heere, we bidden het van u, schenk ons een druppel van die eeuwige liefde in onze harten. Dat hebben we allemaal nodig, klein en groot. We kunnen niet zonder. Want Heere, anders zullen we nooit buigen, zullen we nooit bukken, zullen we nooit op die plaats komen waar Petrus kwam en naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Tranen van liefde, van berouw, van smart, omdat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Heere, dat is toch bekering. En dat kan toch niemand missen. Dat hebben we allemaal nodig. Zou u het ons willen geven? Dat we dit kerkgebouw straks zullen verlaten. Misschien naar buiten gaan. Met een traan van verdriet. En toch ook een traan van blijdschap. Dat u die genadige en die barmhartige God zijt, die in Christus Jezus ons wil aanzien en zich over ons wil ontfermen. Heere, wilt u ons dan voorgaan met uw Heilige Geest, die alles leidt en die het tot ons wil brengen, die onze harten wil openen, opdat we deze dingen mogen verstaan. Wilt u zo met ons gaan? Heere, we bidden ook voor alle noden, zorgen, moeite en verdriet. U kent ons. U weet wat onze kruisen zijn. Heere, dat wij die gewillig achter u aan mogen dragen. In bereidheid van uw eeuwige liefde. Heere, we bidden ook voor de koster die vrijdag naar het ziekenhuis moet voor de ingreep aan zijn blaas. Wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem helpen? Heere, en wilt u geven dat de ingreep zodanig mag zijn dat het tot genezing mag zijn? Maar Heere, wij weten de weg niet. Die achter mij wil komen, zegt u Heer Jezus Christus, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Zo kan dat toch ook zijn, Heere. Dat kruis, dat willen we niet. Daar hebben we geen zin in. Maar als uw liefde onze harten inneemt, Heere, dan zijn we bereid om dat kruis te dragen. Wilt u hem en zijn vrouw en alle die rondom hem heen staan geven die genade. En dat wij tot u op mogen zien. En het van u alleen verwachten. Gedenk ook de zieken die in deze gemeente zijn. Heer, u kent ze. Ouderen die thuis meeluisteren. Geef ook uw ontferming, Heere, en dat ze het ook vandaag mogen ervaren, dat u van hen af weet. Heere, gedenk uw kerk, waar ook in ons vaderland, waar ook ter wereld, ontferm u over haar. Bouw haar, Heere, want u heeft het zelf gezegd. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Want gij zegt het, dat u ze draagt op uw hart, het is uw bruidskerk. O Heere, ontferm u over ons. U weet ook dat onze kerken in een grote crisis zijn. Wij weten geen oplossing. Maar Heere, zou u nog willen opstaan en zich over Sion ontfermen? Wij hebben het niet verdiend, Heere. Want als u naar recht moest doen, dan laat u ons gaan. Maar wij bidden en smeken het van u, Heere. Wil u zich over ons ontfermen? En wil geven, Heere, nog een terugkeer naar uw onfeilbaar woord. Heere, wilt u ook gedenken aan ons vaderland, aan de regering. O, we weten het, Heere, we hebben nog steeds geen regering. Wilt u nog mannen geven die ons de weg zullen wijzen en ons zullen voorgaan om ons te leiden naar uw woord en door uw geest. Heere, het lijkt voor ons onmogelijk, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Gedenk hen die op die plaatsen hun taak hebben te verrichten, provinciaal, landelijk en ook gemeentelijk, Heere. We bidden voor hen, zegen hen. En geef dat zij het alleen van u verwachten. Heere, wilt u ons zo in alles genadig zijn. Verheerlijk uw naam vanmorgen onder ons. En laat uw koninkrijk komen. Werp het rijk van Satan neer. We bidden dit alles, Heere, in de vergeving van al onze zonden. Alleen om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 84, vers 14 en 15. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roede en bittere tegenheen. En het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. De collecte, er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de stichting Vriendestieme. De derde collecte is voor het algemene kostenkerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Zing op Psalm 89 vers 14 en 15. Liefde gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 69, het zesde vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk, behoed en laat mij niet verzinken in de wateren, maar red mij uit de hand mijn hateren, uit deze kolk, een diepe watervloed. 69 vers 6 na het amen van de preek. Verloochening van Petrus. Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij verloochenen. Ontzettende waarheid waar de Heer Jezus Petrus voor waarschuwt, dat hij zijn meester zal verloochenen. Maar Petrus heeft gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Al zullen ze alle aan u geërgerd worden, ik zal nooit aan u geërgerd worden. Ik zal met u strijden. Ik wil met u de dood ingaan. Maar het vlees is zwak. En zeker als wij ons begeven onder de raad der goddelozen. Zoals in Psalm 1 staat. Daar kwam Petrus terecht. Hij zat bij het vuur met de soldaten en de dienaren. En hij sprak met hen, want ook aan hem en zijn stem hoorde zij dat hij een Galileër was. En wie in de raad der goddelozen zit, gemeente, die kan dit overkomen. En dat geldt ook voor ons. Staan en zitten bij de goddelozen. Maar zalig wie de weg mag gaan die God in zijn woord voorschrijft. Maar dat is het niet alleen. Het is het ontzettende gebeurtenis ook voor de Heer Jezus. Want daar gaat het om de diepe vernedering die Jezus moet ondergaan. Natuurlijk niet alleen van zijn vijanden, van de Hoge Raad, en dat hij doodschuldig verklaard werd omdat hij beleed dat hij de Zoon van God was. Maar het allerdiepste van zijn lijden, dat hij geslagen werd, zoals de profeet Zacharias zegt, in het huis van zijn liefhebbers. Want dit was een diepe vernedering voor de Heer Jezus. 12 had hij uitverkoren. 12 apostelen. En 1 was een duivel. De anderen verloochenden hem. En de rest ergerde zich aan de Heer Jezus. Dus heel die al die apostelen, die waren als het ware weggeslagen van de Heer Jezus. De Heer Jezus zinkt steeds dieper weg in de diepe eenzaamheid. Want niemand van de volken was met hem. Niemand ondersteunde hem, leidde hem. Nee, hij moest de pers alleen treden. Zelfs bij het kruis lezen we dat de bekenden van hem van verre stonden. Op afstand. Een smart. Wonden die hem geslagen zijn, zo zegt de profeet Zacharia, zijn hem niet in het huis van de vreemde geslagen, maar in het huis van zijn liefhebbers. Want wat is er gebeurd? Petrus, Hij, de apostel, die nergens bang voor was. En ook in de hof van de Getsemane, als de Heer Jezus gevangen wordt genomen, dan neemt hij zijn zwaard. En dan denkt hij natuurlijk, als ik hier het zwaard neem, dan zal Jezus zijn macht tonen. En hieuw Malchus zijn oor af. En wat zegt de Heer Jezus? Steek uw zwaard in uw schede. Want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. En dan gebeurt het, gemeente. Dan begrijpt Petrus het niet meer. En ook de andere discipelen. Dat Jezus zich gewillig overgaf in de handen van deze moordenaars. Die hem wegleidden. Hij liet zich binden. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En ze zijn heen gegaan. Maar Petrus, hij kan toch geen afscheid van de Heer Jezus nemen. Hij volgt hem van verre. En als hij de Heer Jezus eerst in het huis van Annas, de vorige hoge priester die afgezet was door de Romeinen, werd geleid om eigenlijk een voorverhoor te ondervinden, dan volgt Petrus hem. En Johannes de apostel die hem, de Heer Jezus lief had, waarschijnlijk is hij het geweest die de dienstmaagd gevraagd heeft om Petrus ook binnen te laten. Zodat Petrus ook alles kon volgen wat er met de Heer Jezus gebeurde. En dan moeten we het ongeveer zo zien dat de Heer Jezus eerst verhoord werd door Annas in die nacht. Die hoge priester geweest was, maar nog steeds de hoge priester werd genoemd. We kunnen dat in de vier evangeliën lezen. Dan gebeurt het dat de Heer Jezus wordt weggeleid als Annas de vragen gesteld heeft en eigenlijk niet verder kan. Dan wordt hij weggeleid door een gang heen naar de zaal bij Caiaphas. Waar inmiddels de Hoge Raad is samengekomen. En die Hoge Raad die zal beslissen over zijn doodvonnis. Dat hadden ze al besloten, maar ze moesten hem nog veroordelen. En als dat moment gebeurt dat de Heer Jezus wordt overgeplaatst, dan lezen we in het Lucas evangelie dat Petrus, die zijn meester verloochend had, en de laatste verloochening, de derde verloochening, dat hij vloekt en zweert, dat dan de Heer Jezus precies voorbij komt en dat Jezus zich omdraait als hij Petrus daar hoort vloeken en zweren. En dan ziet hij Petrus aan en dan gebeurt het dat Petrus indachtig wordt en tegelijkertijd kraait de haan. Dan wordt Petrus ook indachtig wat de Heer Jezus voorzegd had. En dan, geliefde, dan gaat Petrus naar buiten en weende bitterlijk. En Jezus wordt weggeleid om het verder verhoor te ondergaan. En hij zal ook zweren, onder ede gesteld worden en zweren. Bij de levende God dat hij de Zoon van God is. Nou, zo is ongeveer alles verlopen. Maar hoe kwam Petrus om zijn meester te verloochenen? Hij die alles altijd gezegd had, al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik niet. Ik wil met u sterven. En dan zien we opeens als Petrus dan daar in die zaal terechtkomt en zo'n dienstmeisje, die spreekt hem aan en die zegt, Jij bent er ook eentje van. Je bent ook een volgeling van de Jezus van Nazareth. Ik ben niet, zegt hij. Hij loochende het. En even later, dan is er weer iemand. Een dienstmaagd. Die hem herkent. Als Peter zich naar de voorpoort begeeft. We zouden kunnen zeggen daar aan de voorpoort, aan de deur, om naar buiten te gaan. Daar is nog een vuur en daar zijn wat soldaten en daar zijn wachters. Die Jezus binnengebracht hebben en die daar afwachten op het vonnis wat er gebeuren zal. En daar komt Petrus ook bij en daar staat hij en daar warmt hij zich aan het vuur. Maar dan horen ze aan zijn spraak. Ondertussen heeft Petrus tweemaal zijn meester verloochend. En dan horen ze aan zijn spraak dat hij ook een Galileër is. En dan is het Malchus die zijn oor kwijtgeraakt is en weer opgenezen is door de Heer Jezus. Die hem herkent en zegt, jij was er ook bij. Ik heb je gezien. En dan wordt het natuurlijk toch wel erg heet voor Petrus. Dan komt het toch heel dichtbij. Dan slaat de angst om zijn hart. En dan begint hij zijn meester te vervloeken en te zweren dat hij hem echt niet kent. Ik ken de mens niet. En hij stelt er een eed bij. En hij vervloekt zichzelf als hij die mens zou kennen. Kan het nog erger? Gemeente. Hoeveel keer hebben wij onze meester verloochend? Dat wij in onze daden en misschien in onze woorden zeggen. En eigenlijk doen alsof we hem niet kennen. Maar u zegt, ja, maar ik ben nog onbekeerd. Dus ik ken hem eigenlijk niet. U kent hem wel. Want u kent hem in ieder geval uit het woord. Daar heeft hij zich bekend gemaakt. U bent erbij opgevoed. U hebt het woord gehoord. U hebt het gelezen. U hebt elke zondag gehoord wie de Heer Jezus Christus is. Alleen al verstandelijk weten wij wie Hij is. Of u het gelooft of niet, maar het is u geopenbaard. En die naam werd ook aan uw voorhoofd bevestigd. In de naam van de Zoon. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heeft God tot u gesproken. Bent u, als het goed is, erbij opgevoed. U kent hem. En als Petrus de tweede keer zijn meester verloochent, dan kraait de haan. Jullie moeten vier evangelieën maar naast elkaar eens rustig thuis lezen, dan ziet u dat. Dan kraait de haan en Petrus let daar niet op. Het is een roepstem, een wekstem. Petrus, let op. Wat je nu doet, dat is verschrikkelijk. Je snijdt de band door met Jezus. Maar hij let er niet op. De gemeente, hoeveel wekstemmen klinken er in uw leven? Aan de deur van uw hart, met ziekte, met nood, Ja, in de prediking van het woord. Telkens weer. Hoort u de roepstem, wend u naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. God roept u, telkens weer. En letten we op die stem. Luister we naar die stem. Nee, gemeente, van nature, dan willen we daar niet naar luisteren. Dan is het voor een ander en niet voor ons. Die wekstem doet ons niets. Eigenlijk, in diepste wezen wordt ons hart verhard. Want zo is het toch ook als u hier onder de prediking van het woord van God zit. En u gaat de kerk uit en het heeft u niets gedaan. U bent eigenlijk nog een beetje harder geworden. En dan gaat het zo ver. Met Petrus. Waar de meester zoveel verdriet mee doet. En waar de Heer Jezus steeds meer in de eenzaamheid komt. In de diepste vernedering. Want wat is er meer wat hem pijn doet en wat hem smart dat hij geslagen werd in het huis van zijn liefhebbers. Degene die hem lief hadden, werd hij door geslagen. Dat moest hij ondergaan, dat was de drinkbeker die hij drinken moet. Oh, hij wist het natuurlijk van al zijn vijanden dat ze hem haten. Ze hebben hem in de wereld altijd gehaat en ze hebben hem in de godsdienst gehaat. Maar dat er nu zijn liefhebbers, zijn kinderen, hem slaan. Hem in de eenzaamheid brengen. Terwijl hij hen lief heeft. Terwijl hij voor hen gebeden heeft. Hij heeft het gezegd tegen Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Want de Satan heeft u zeer begeerd te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. En in de gebeden van Christus ligt alles vast, gemeente. Want hij is zonder zonde. Hij kwam om de wil van zijn vader te doen. Om de gerechtigheid te vervullen. Om de zonde straf te dragen van zijn kerk. En ook om de zonde van Petrus te dragen. Om die uit te boeten. Tot de laatste cent zouden we kunnen zeggen te betalen. Want God eist gerechtigheid. Maar hoe komt Petrus nu op zijn dwaalweg gestopt worden? Die haan, hè. De Heer Jezus had het gezegd. Eer de haan gekruid zal hebben. En zelfs op een andere plaats. Tweemaal gekruid zal hebben. Dan. Zult gij mij driemaal verloochend hebben. En dan gemeente het voor de derde keer. Als hij zit tussen die soldaten. En ze zweert. Zijn meester af. Ik ken hem niet. Ik weet niet wat gij zegt. En zo staat het. Toen begon hij zich te vervloeken. En te zweren. Ik ken de mens niet. Dan wordt het stil. Dan komt Jezus voorbij. De haan kraait en Jezus is daar. En Jezus zegt, wat zegt Jezus? Sleuteldrager, want dat ben je toch? De rotsman? Je draagt toch de sleutels? Lever ze maar in. Stop er maar mee. Want aan zo'n sleuteldrager heb ik niks. Zo'n rotsman, daar heb je niks aan. Dat zou rechtvaardig geweest zijn. Herken u dat zelf ook, gemeente? Als u in het woord leest en u zelf ziet tegenover God, de Heilige, de rechtvaardige. Als de Heilige Geest je ogen opent en laat zien wie je bent voor God, dan moet toch schaamte uw aangezicht bedekken. Ik kan God nooit meer geven wat hem toekomt, want ik heb hem verlaten. Ik heb hem met mijn zonde de rug toegekeerd. Maar wat deed Petrus nou eigenlijk neerslaan dat hij naar buiten ging en weende bitterlijk? Dat waren de ogen van de Heer Jezus. Want hij zag Petrus aan. Hij zei niet tegen Petrus, lever je sleutels maar in en stop er maar mee, want je bent mijn discipel niet meer. Nee, zijn ogen doorboorden hem met zijn eeuwige liefde. Want hij zweerde zijn meester af. Maar Jezus, hij was het die straks zal zeggen, ik ken hem. Ik heb hem lief gehad met een eeuwige liefde. Ik draag hem op mijn hart. Eeuwig wonder. Gemeente, mag u dat ook weten? Dat deze hoge priester, Jezus Christus, ook u gedragen wordt op zijn hart. Want wat gebeurt er? Als de Heer Jezus Petrus aanziet, dan kijkt hij in de droeve ogen van de Heer Jezus Christus. Maar de ogen van Christus stralen liefde uit. Peter, jij zegt dat je mij niet kent. Maar ik heb je lief. Gemeente, dat doet een mens alleen maar breken. Niets anders is er wat een mens hart kan kapot maken of breken. Of doen smelten, zo zou ik het beter kunnen zeggen. Dat is de liefde. De liefde van God. Want dat is ook bij de bekering. Als de Heilige Geest, want het laatste gedachte was over de drie enige God. Want het is de Vader. De schepper van hemel en aarde. Die alle macht heeft en die ook die haan laat kraaien. Die de bek van dat beest opentrekt op het juiste tijd, op het juiste moment. Ja, zeg u maar, het is morgens vroeg. Dan kraait er altijd al een haan. En als je in Israël bent, dan hoor je honderden hanen kraaien. Want er zijn veel kippen en hanen. Maar het is juist op dat moment, het is God zelf die het alles leidt en bestuurt. De schepper. De verlosser. Jezus Christus. die zijn liefde betoont en zijn liefde uitstort in het hart van een zondaar, die met zijn liefde trekt, die zondaar verlost en brengt van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Het is de Heer Jezus Christus die zijn liefde betoont. En het is de Heilige Geest die het hart van Petrus opent, dat de liefde Gods stroomt in zijn hart. Want ik zei het al, gemeente, alleen een mens kan tot geloof en bekering komen als de liefde in zijn hart wordt uitgestort. Want ik kan u preken over de wet. Ik kan u alles aantonen dat u de geboden van God hebt overtreden. En ik zou vele dingen kunnen zeggen vanmorgen en u schuldig stellen tegenover de heilige wet van God. U zou zeggen, misschien wel een aardige preek, maar het doet u niks. Maar als we schilderen de eeuwige liefde van God, dat God wist wie de mens was en wie de mens geworden is door de zonde, en dat er geen kruid tegen gewassen is om die mens terug te brengen bij God, en dat de wet ons niet kan brengen bij de Heere zelf. Alhoewel de wet wel de tuchtmeester is tot Christus, maar in de hand van Christus. Christus liefde. Want wat leest Petrus in de ogen van de Heer Jezus? Petrus, ik heb je alles gegeven, jongen. Ik heb je lief gehad. Daarom sta ik hier. Daarom laat ik mij veroordelen. Daarom laat ik het vonnis wat over mij komt, onderteken ik. En ik ben des doods schuldig. Ik laat me doodschuldig verklaren, omdat ik jou lief heb. Ik wil borg voor je zijn. Ik zal al je schulden betalen. Ik zal alle gerechtigheid verdienen die je nodig hebt om het eeuwige leven te ontvangen. Dat straalt uit de ogen van Christus. En tegen de liefde kan niemand op, gemeente. U niet en ik niet. Ik zal u iets vertellen wat we thuis meemaakten. Ik had een jongen, en ik heb hem gelukkig nog, die was niet zo gehoorzaam. Hij was een beetje ondeugend. En telkens deed hij iets wat we niet leuk vonden. En mijn vrouw wist er geen raad meer mee. Hoe moesten we die jongen tot de orde brengen? Hoe kun je hem nu krijgen? Moet je hem straffen? Moet je hem naar zijn kamer sturen? Ja, moet je hem slaan? Ja, ze wist het niet. En toen kwam ze naar hem toe en sloeg haar armen om hem heen en zei: je bent mijn lieve jongen. En toen brak hij. Toen begon hij te huilen. Toen zei die moeder: ik weet het. Ik heb het verkeerd gedaan. Wil je mij vergeven? Alleen de liefde breekt, gemeente. De liefde Gods. De liefde van Christus. Die ook met deze liefde tot u komt. Ja, zo kwam hij ook tot Jeruzalem. Hij stond daar. En hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen, haar kikkers. Maar gij hebt niet gewild. Tranen rolden over zijn wangen, bedroefd. Het was liefde. En het is niets anders dan liefde ook aan u, gemeente. Elke keer weer dat God zijn genade betoont. Zelfs als we denken aan Jeremia. Als Jeremia daar zit boven op die berg. En hij ziet beneden daar het volk Israël verzameld worden uit Jeruzalem. Weggevoerd wordt naar Babel. En de stad gaat op in rook. Dan zit hij toch in de diepste ellende. Maar wat ervaart u dan? Dan ziet hij de slaande hand van God. Maar in die slaande hand ziet hij ook Gods barmhartigheid. En daarom zegt hij, het zijn de goedertierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. En zijn barmhartigheden kennen geen einde. Hij ziet de goedheid en de barmhartig en de eeuwige liefde van God in die slaande hand. En zo ziet Petrus ook in Christus de liefde. En dat breekt zijn hart. En wat staat er dan in onze tekst? De stond kruidde het aan en Petrus werd indachtig het woord van Jezus. Want in die ogen van Jezus ziet hij. En de haan zegt het nog eens een keer. Als die kraait. Die zegt het tegen Petrus. Petrus, denk. En Petrus denkt ook aan de woorden die de Heer Jezus gesproken. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Waarom laat de Heer Jezus Petrus niet los? En Judas wel. Gemeente, dat is een vraag. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, Petrus kwam tot echt berouw. Judas kwam ook wel tot berouw, maar niet zag hij de Heer Jezus als de Zoon van God. Dat erkende hij niet. Nee, het geheim zit hierin. Het geheim van de drie enige God. De Vader die verkiest. De Zoon die verlost. En de Heilige Geest die hem heiligt. Dat is het werk van een drie enige God. Eeuwige liefde die van God komt. Uit het hart van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Want alles staat onder de leiding van de Heilige Geest en van de Zoon en van de Vader. De Vader die schept, die het werk doet, de Zoon die verlost en de Heilige Geest die het toepast. En zo zien we ook in deze geschiedenis alles het werk van de drie enige God. Dat Christus daar staat als de middelaar die voor de Vader staat. Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik draag die heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste, van mijn ingewanden. En ik ben het. Die alles volvoeren zal. Want de drinkbeker die u mij voorzet, zal ik drinken, want u wil geschieden. En hij heeft het gedaan, volkomen. En het is de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat en die het brengt in het hart van een zondaar. Die hem opwekt tot het leven door de liefde ogen van Christus. Heere, die God die machtig is ook u te redden, te zalig. Want ook in deze geschiedenis lezen we onze geschiedenis, gemeente. Want ook wij hebben hem verloochend. We hebben gezegd, we kennen hem niet. En we willen hem niet meer kennen. We willen onze eigen weg gaan. We hebben niets met hem te maken. We luisteren naar de stem van de vorst der duisternis. Dat hebben we gedaan en dat doen we elke dag. En de haan kraait. In de natuur. Wat moeten vele dingen soms medewerken om dat geluid te laten horen in ziekte, in nood, in tegenslagen. Of in voorspoed. Die stem van God. Die klinkt. Die klopt aan de deur van uw hart. Elke dag. En telkens als het woord van hem opengaat. En u zijn stem hoort. Dan smeekt hij en dan roept hij tot u. Om u indachtig te maken. Waar u vandaan komt. En wie u bent. En dan, gemeente, is het de Heilige Geest die uw hart kan en wil openen. Dan mag je ook zelfs om bidden. De Heer Jezus zegt dat we om die geest mogen bidden. Of hij ons wil leiden. Of hij onze harten wil openen. Of hij zijn genade, wat Christus verworven wil, verworven heeft, wil schenken in mijn leven. Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Wat is dat weenen? De ene kant een droefheid over wat hij gedaan heeft. Hij kan het zichzelf niet meer vergeven. Een diepe smart. Wat heeft hij zijn meester aangedaan? Ezo weende ook. En hij zocht de plaats van berouw en hij vond hem niet. Het ging alleen maar over zichzelf. Maar het ging niet over wat hij God had aangedaan. O gemeente, dat is een verschil. Als de Heilige Geest in uw hart komt en de liefde Gods gaat wonen in uw hart, dan gaat u wenen over de zonde. Wenen dat u tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Dat is een diepe smart. Maar tevens ook een vreugde. Want de tranen van Petrus, gemeente, daar zat ook vreugde in. Ik zal u een voorbeeld geven. Gewoon een aards voorbeeld. Ik had een man die zat in de gevangenis en die bezocht ik. Hij had verschrikkelijke dingen gedaan. En hij wilde me niet bekennen. En ik zei tegen hem, je moet het bekennen, je moet het belijden. Je moet je geweten reinigen. Dat betekent, wij lopen met een last in ons geweten. Dat bedekken we. Daar gaan we aan voorbij. Maar wij hebben tegen God gezondigd. Ik zeg, jij moet die zonde belijden. Ja, maar dan zit ik nog veel langer in de gevangenis. Want ze weten niet alles van mij. Ik zeg maar, het gaat over jouw geweten. Jij moet je geweten reinigen. Je kan dat niet, maar het kan God. Maar het begint met te belijden. Op laatst heeft hij dat gedaan. En toen zei hij tegen mij het volgende. Hij zegt, het was alsof er een steen van mijn hart afging. Ik voelde me bevrijd. Hoeveel te meer, gemeente, als we als arme zondaar voor God terechtkomen en onze zonde belijden, niets meer verbergen voor God. En dan weet ik wel, wij kunnen ons hart niet opwekken daartoe. Alleen de Heilige Geest kan dat. Wanneer de liefde van God gaat wonen in onze hart, en dan breekt onze hart en dan gaan we bewenen de schuld. Maar dan komt er ook een bevrijding. Ik beken aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Want er is een ontmoeting gekomen met de Heer Jezus. En het staat niet in de Bijbel. Weet je wat er staat in de Korinthebrief? En hij is ook van Cephas gezien. De rotsman. Schrijft de apostel. Door de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft zijn sleutels niet afgenomen. Je heeft niet gezegd, ik wil niks meer met je te maken hebben. De gemeente, als u vanavond uw knieën buigt en u belijdt wie u bent voor God, zeg het maar eerlijk, verberg maar niks. Dan zult u zien wie Hij is voor u. Daar gij anders het eeuwige dood moet sterven, schenkt Hij u het leven. Want wat een vreugde is, wat een blijdschap is er in mijn hart als ik voor Hem kniel. Want wat doet die vader van de verloren zoon? Die jongen die komt alleen maar met zijn gescheurde kleren, hij heeft helemaal niks. Hij heeft geen geld meer, hij heeft niks. Hij heeft alleen maar een verknoeid leven. En dan begint hij zijn schuld te belijden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En wat gebeurt er dan? Dan zegt die vader, haal op het kleed. Haal op het schoenen. En de ring aan zijn vinger. En ze begonnen feest te vieren. Begonnen vrolijk te zijn. Want deze mijn zoon was dood en is levend. Wie in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wat is dat wonderlijk, gemeente. Daar heeft Petrus ook weer teruggekregen wat hij verloren was. Wat hij in zijn bewustzijn niet meer kende. Ik ken de mens niet, ik vervloek mezelf. Maar daar buiten weende hij bitterlijk. Daar stroomt de eeuwige liefde van Christus weer in zijn hart. En daar vindt hij weer terug wat hij verloren heeft. Zalig. Gemeent als dat ook bij u mag gebeuren. Die God, die Christus. Hij staat op u te wachten. Zijn liefdesoog ziet u aan. Jongens en meisjes, de Heer Jezus kijkt je vanmorgen aan. Hij zegt, je hoort bij mij. Ik wil mijn liefde aan je kwijt. En waarom? Verhard uw hart. Waarom leeft u zo voort? Als we genade mogen kennen. Als we de Heere mogen kennen. Weten we. Herkennen we precies wat er in Petrus zijn hart gebeurt. dan weet u dat ook. Dan bent u daar ook geen vreemde van. En dan kunt u ook naast hem gaan zitten. Zoals David het gezegd heeft. Toen hij gezondigd had. Ik zal de overtreders mijn wegen leren. Paul, David, moet je dat doen? Jij, zo'n grote zondaar? Juist dan was hij geschikt om naast de grootste der zondaren te gaan zitten. En hen te vertellen, kijk, als ik dan genade kan ontvangen van Petrus dan, wat de Heer Jezus ook gezegd heeft, eens bekeerd zal zijn, versterk dan uw broeder. Dan kan hij het, niet uit zichzelf, maar dan kan hij zeggen, als het mij genade bewezen is, zou het dan voor u niets kunnen zijn? Mij, de grootste der zondaren, wat Paulus ook zegt, is genade geschied. En mag u dat ook weten? Amen. Ons samen danken en bidden. Heere, wat zijt gij goed voor vloekers die zichzelf vervloeken hebt u die vloek gedragen, opdat wij van die eeuwige vloek bevrijd kunnen worden. Heere, geef dat we beseffen, dat we het zien, wat wij gedaan hebben en wie we zijn. Dat we zo uit alle roepstemmen die tot ons komen, de haan mogen horen kraaien. En indachtig worden aan uw woord, uw liefdeswoord. En dat we zo in de ogen van uw eeuwige ontfermer mogen zien. Opdat we verbroken worden voor uw heilig aangezicht. Heere, we smeken het van u. Trek ons met de koorden van uw liefde. Wil dit woord zegenen. Wil met ons gaan. In deze dag verder. Bewaar ons, Heere. En dat we deze dag mogen heiligen. Breng ons vanavond hier weer samen vanmiddag. Wilt u bij ons zijn. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. En wilt u al het zondige wat er was, ook vanmorgen, in luisteren, in spreken, vergeven. En wilt u ons aanzien in uw lieve Zoon, die de weg van de gehoorzaamheid gegaan is en alles volbracht heeft tot het einde. En Heere, dat wij ook begrepen mogen zijn in die oneindige liefde. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 51, het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. eindigen we te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, aan uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.